Ga je erover schrijven? Lees het openhartige boek van Herman Koch over het leven en de liefde van La Familia. Ga je erover schrijven? Van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role. Like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Omringd door de stille oceaan op het kleine eiland Omelek staat tussen wuivende palmbomen en een helder blauw koraalrif een 21 meter hoge witte raket. Op de zijkant prijkt in zwarte letters SpaceX. Het is 28 september 2008 en een paar minuten voor lancering. Een team van jonge ingenieurs heeft jarenlang dag en nacht manisch gewerkt aan deze raket, de Falcon 1. Weg van familie en vrienden, geteisterd door tropische hitte, muggen, soms honger. En altijd voelt men de druk van Elon Musk, de oprichter van het nieuwe commerciële ruimtetransportbedrijf. Musk roept naar Mars te willen en herbruikbare raketten te gaan bouwen. Maar 6 jaar na de oprichting en $100 miljoen verder heeft hij alleen nog maar 3 mislukte raketlanceringen op zijn naam staan. Met zijn laatste bijeengeschraafde privékapitaal kan hij nog 1 lancering bekostigen. Als dit mislukt, zijn SpaceX en Elon Musk bankroet. Alles hangt af van dit moment. Vanuit een bunker die door moet gaan als controlekamer, kijkt Musk gespannen naar het scherm.
5, 4, 3, 2, 1, 0.
We're in station.
And we're flying.
Communication. We have liftoff. T plus 60 seconds.
Die dag gaat SpaceX de geschiedenisboeken in als het eerste bedrijf dat succesvol een raket afvuurde om een satelliet in een baan om de aarde te brengen.
There are a lot of people that thought we couldn't do it in life, actually. But you know, this thing goes, fourth time's the charm, right? I mean,
billionaire entrepreneur Elon Musk says his Starship rocket is ready to go to Mars.
But you're trying to do good things and you're a billionaire.
You're trying to do useful things?
Elon Musk has now completed his $44 billion deal to buy Twitter after months of legal battles.
Hij maakt elektrisch rijden sexy, wil de mensheid naar Mars brengen en met een enkele tweet kan hij koersen laten stijgen of dalen. En zelfs de loop van oorlogen beïnvloeden. In deze podcast gaan we op zoek naar de drijfveren achter de handelingen van Elon Musk, een van de rijkste mensen op aarde. Hoe is hij dat geworden? Wie waren zijn voorbeelden? En is het wel verstandig om één mens zoveel genialiteit toe te schrijven? Mijn naam is Simon Dikkerhupkes. Welkom bij Wie is Musk? Vandaag bespreken we de vermeende superkrachten van Elon Musk. Raketten herbruikbaar maken, de auto-industrie elektrificeren, de meest afgelegen plekken op aarde voorzien van energie en internet. Het woord onmogelijk lijkt voor Musk niet te bestaan. Hierdoor heeft hij onder zijn fans een bijna mythische status verkregen. Is die terecht? En kleven hier ook risico's aan? Dat bespreken we met techjournalist Thijs Groes, bekend van onder meer het BNR-programma Space Cowboys. Welkom Thijs.
Dankjewel.
Thijs, ik heb begrepen dat jij met een groep vrienden ook naar dit soort lanceringen gaat kijken.
Als het kan, ja. Ja, absoluut.
En heb jij deze beroemde Falcon 1 lancering ook live meegemaakt?
Nee, zeker niet. Ik weet wel dat SpaceX nu al op de radar kwam.
Ja.
En dat ik het niet zo goed begreep ook, want ik was op dat moment nog toch te lekerig wat betreft ruimtevaart. Alleen interesse en dan weet je wel van, hé, er gebeurt daar iets. toen ging het veel over, goh, zou inderdaad niet er een soort privémarkt kunnen komen voor ruimtevaart? En toen met die eerste lancering was het, ja, het was natuurlijk nog heel obscuur. Het was in principe een start-up die op het punt stond om failliet te gaan. Dus eigenlijk pas toen dat goed ging, toen ben ik het meer gaan volgen. Maar ik zat in die jaren in de Verenigde Staten.
Ja.
En op een gegeven moment wilden we wilden graag bij SpaceX op bezoek. Dat was 2 jaar daarna. En toen waren ze nog niet echt heel groot. Maar dat mocht niet. Nee. Want je mag als buitenlander niet zomaar in de buurt van rakettechnologie komen in de Verenigde Staten. En, maar omdat ik het toen dus aan het regelen was. Toen heb ik van, wat is dat nou, Elon Musk en SpaceX? Moet rond 2010, 2011 zijn geweest, zo.
Ja.
Toen kwam ik achter Elon Musk. Maar heel verwarrend, want hij deed ook iets met elektrische auto's. Dus ik van, hè, wat, hoezo kan die vent nou die allebei die dingen doen? Die allebei best wel interessant zijn. En vanaf dat moment ben ik hem op een gegeven moment op de voet
gaan volgen.
Ja, nou niet een beetje, op een gegeven moment ben ik hem op de voet gaan volgen. Ja. Ja.
Ben je ook een soort Musk fanboy?
Ik denk dat er zeker fanboy elementen zijn. Alleen wel altijd fijn als je aan realiteit blijft houden of zo. En dat heeft Elon Musk op een gegeven moment zelf niet meer helemaal gedaan.
Ja. Die begon... Wacht even, daar komen we nog over te spreken. Ja, ik wil even terug naar het moment van die lancering in 2008. Duid jij eens even voor ons, waarom was dat zo'n cruciaal moment?
Omdat hij al zijn geld aan het stoppen was in SpaceX. Hij had er gewoon een enorme droom. En hij probeerde eigenlijk aan de buitenwereld te laten zien van ik kan dit. En de buitenwereld was unimpressed met drie ontplofte raketten. Drie gefaalde raketten. En eigenlijk stond, kan je wel een beetje zeggen, een NASA soort van klaar met een zak geld.
Ja.
Om een contract aan SpaceX te verlenen als het maar goed ging.
Ja.
En ze gaan geen ontwikkeld geld betalen keer op keer op keer als het maar niet lukt om dat ding de lucht in te krijgen. Maar de droom en de visie was gewoon heel groot. Dus NASA was op zich wel welwillend. Maar de investeerders en iedereen, het geld was gewoon op. Het eind van de rit was bereikt. Dat ding moest het doen, heeft volgens mij. Dus het was eigenlijk de derde had het al moeten doen.
Ja.
Maar dit was de vierde. En als die het niet had gedaan, dan was het gewoon het geld op. En dan hadden ze weer helemaal opnieuw moeten beginnen. En dan wie weet hoe lang van dat afstel had geduurd. Zeg maar.
Hadden wij hier misschien vandaag helemaal niet gezeten.
Precies. Ja. Dan was hij gewoon een Silicon Valley gast geweest die het niet gelukt was.
Ja, prachtig. Ja. Hey, want hoe was het met de ruimtevaart gesteld voordat SpaceX zijn intrede deed?
Nou, in principe was het met de ruimtevaart fantastisch gesteld in de 20e eeuw. We zijn naar de maan geweest.
Ja.
De Voyagers gingen naar het niks. We zijn op allerlei plekken robots heen gestuurd. En astronauten gingen rond de aarde in het internationale ruimtestation.
Ja.
Zo was het eind 20e eeuw. En toen opeens, misschien dat 9-11 er ook aan bij heeft gedragen, maar door allerlei soort van afbrokkeling aan aandacht, raakte het vooral in de Verenigde Staten in het slop.
Ja. En, dus je zegt eigenlijk in onze huidige eeuw was het sprake van stagnatie.
Totale stagnatie. En praktisch gezien was de Verenigde Staten niet meer in staat op een gegeven moment om eigen astronauten naar het ruimtestation te krijgen. Want die hadden de Space Shuttle gemaakt. Dat was eigenlijk een eerste poging tot herbruikbaarheid van een ruimtevaartuig. Maar dat is een paar keer misgegaan. Beroemd in de jaren 80, maar ook begin deze eeuw.
Ja.
Ging het mis en toen is gezegd vanaf 2011 doen we geen Space Shuttle meer. We gaan wel met de Russen mee.
Ah.
En dus vanaf dat moment konden Amerikaanse astronauten, dat werd wel een beetje als een deuk in de prestige gezien, konden alleen maar met de Russen omhoog. Dat alleen al is natuurlijk best wel intens. En hier komt dan opeens een nieuwe speler die zegt, ik heb wel een oplossing.
Enter Elon Musk. Wat was zijn geniale idee?
Nou, twee geniale ideeën.
Twee zelfs. Vertel.
Blijkbaar. Kijk, al die bedrijven die daarvoor kwamen, die zaten gewoon heel erg op NASA te wachten. Van, geef jullie maar aan wat we moeten doen.
Ja.
Dan gaan wij dat met een ontzettende zak geld, voor een veel te hoge prijs, gaan we dat doen. En Elon Musk zei in principe gewoon, ik kan met mijn eigen geld een eigen raket bouwen en daar winst op maken op een cargo ding. Misschien hier en daar wel, weet je wel, het is wel fijn dan een contract, het is wel fijn een subsidie, maar het moet in principe zijn eigen geld kunnen opleveren. Ja. Wanneer kan het alleen zijn eigen geld opleveren? Als hij herbruikbaar is. Al die raketten die daarvoor kwamen, behalve de Space Shuttle, die zeiden dus eigenlijk van ja, we schieten hem weg en daarna is het gewoon als plastic vorkjes. Gewoon je gooit ze na 1 keer gebruik, gooi je ze weg.
Maar even voor de mensen die niet 's nachts opblijven om lanceringen te bekijken. Dus hiervoor was het zo, je stuurt een raket de ruimte in en dan het gedeelte dat zeg maar zorgt ervoor dat je van de aarde wegschiet met heel veel vuur wat we kennen van de tv. Ja. Dat valt dan terug in de oceaan.
Ja, of verbrand in de atmosfeer.
Ja.
Ja, en wordt dan gewoon omgesmolten tot voor oud ijzer.
Ja.
Dus eigenlijk, als je bijvoorbeeld even naar de maan kijkt, naar de tocht naar de maan. Enorme raket. Dat was destijds de grootste raket die ooit gevlogen heeft. Nu is er eentje van SpaceX, maar daar misschien later meer over. Wat ging er omhoog? Je hebt eerst een enorme bak brandstof. Die moet omhoog. Die moet door die dikke soep van de atmosfeer heen. Dat is echt het grootste probleem, hoe dik die atmosfeer is. Die laat je dan vallen. Dan is er nog steeds een tweede trap.
Ja.
Daar zit nog steeds brandstof in. Die gaat nog een stukje verder om dan eigenlijk iets buiten de atmosfeer en buiten het zwaartekrachtveld van de aarde te krijgen. Niet te buiten, maar dat de zwaartekracht laag genoeg is, zodat het niet van grote invloed is. En het ruimtevaartuigje naar de maan kon. Nou, en wat kwam er uiteindelijk terug van de maan? Ja, drie mannen in een hele kleine capsule. Die is nog kleiner dan het hok waar we nu hier in zitten. Opgevouwen. Dus die enorme grootste raket die ooit gevlogen heeft, komt terug als een kleine mini. En daar zie je eigenlijk al hoeveel er dus onderweg verloren is gegaan.
Ja.
Wat als er nou gewoon iets terug kan komen, dat gewoon ongeveer hetzelfde uitziet als wat er omhoog ging.
En hoe werkt het nu dan? Wat heeft SpaceX hierin veranderd in dit idee?
Eigenlijk stap voor stap steeds herbruikbaarder. Dus er is na die ene raket die je net omschreef, dat was de Falcon 1, daar zat één raket op. Heeft hij ook een versie gemaakt met 9 raketten erop en dat is de Falcon 9 geworden. En de eerste trap, zoals dat heet, zo noem je dat in de rakettenwereld. Dus die enorme tank met brandstof, die vliegt vanzelf terug. Dus in het begin
dus die vliegt
is dat niet eens
gelukt. Die dampkring raakt, vliegt hij weer terug naar aarde.
Hij gaat vrij hoog. Hij gaat naar het randje van de atmosfeer. En dan valt hij als het ware weer terug. Hij brandt eventjes om zichzelf weer af te remmen. En dan het laatste stuk, de laatste 10 kilometer ongeveer, valt hij weer. En dan vlak voordat hij op de aarde komt, brandt hij nog één keer heel erg hard en heel erg goed om zichzelf stil te zetten. En dan landt hij.
Ja.
En daarmee is die tweede trap, bijvoorbeeld, die is niet herbruikbaar van die Falcon 9. Er zijn nog wat dingen die er afvallen. Daar zijn ze bijvoorbeeld met dronebootjes. Die gaan dan wat schillen ophalen, zal ik ze maar even noemen. Die er ook afgevallen zijn. Ook om dan niet te veel afval te genereren, om het zo maar te zeggen. Maar ook om te kijken, ja, alles wat we automatisch kunnen terughalen, ja, hoeven we niet opnieuw te doen.
Nee.
En voorheen, dus wij hebben het over ongeveer 10 jaar geleden. Want het verhaal dat jij omschreef was in 2008.
Ja.
Toen heeft de eerste Falcon 9, die heeft zo rond 2011, 2013 gevlogen volgens mij. Maar voordat die ook landde en voordat die echt goed herbruikbaar was, die records worden nog steeds verbroken op dit moment. Dus deze week was er volgens mij nog een soort nieuwtje dat dan er een omlooptijd was van 3 dagen. Dus een raket had gevlogen en 3,5 dag later kon hij weer.
Was hij klaar om weer opnieuw de lucht in te gaan.
Ja, ja, en dat was weer een nieuw record, want daarvoor was het 4 dagen. En zo zie je dat hij dus eigenlijk in 10 jaar de hele tijd probeert hele kleine stapjes te maken naar steeds meer herbruikbaarheid.
Oké. En leg mij nou eens uit, want het is dus een idee wat al langer bestond, als ik het goed begrijp.
Van herbruikbaarheid?
Van herbruikbare raketten. Ja. Maar het was nog nooit mogelijk. Waarom heeft hij het wel voor elkaar gekregen?
Dat is wel een goede vraag. Waarom hij nou nu wel? Want dan kom je op een gegeven moment echt zo bij de details terecht van de ruimtevaart zelf. Hoe deed hij dingen anders? Ja. Dat is een beetje de vraag. Hij dacht na vanuit wat hij first principles noemt.
First principles. Wat houdt dat in?
Komt niet helemaal 100% van hemzelf, maar hij heeft het waanzinnig toegepast. Je kan kijken naar wat hebben andere mensen in het verleden al gedaan en dan gaan we dat proberen beter te doen.
Mm-hmm.
Hij kijkt wat zijn de fundamentele natuurwetten van zwaartekracht, thermodynamica, van bepaalde materialen die je gebruikt, van bepaalde brandstof die je gebruikt. En wat zijn eigenlijk de begrenzingen van die natuurwetten op dat moment? En dan kom je uiteindelijk op, en dat vind ik ook zo'n mooie, want we hebben het over die Falcon 9 gehad, maar dat is tegenwoordig een nieuw raketprogramma voor een nog veel grotere raket die naar Mars moet. Wat hij daarover zegt is, ja, we zeggen wel van ja, het is de grootste raket die er ooit gebouwd is, en dat is misschien ook wel zo, maar het is ook de kleinste raket die we kunnen maken om te kunnen doen wat we willen. Snap je die?
Nee.
Eigenlijk, je kan wel een nog grotere raket maken, maar dan komen die natuurwetten op een gegeven moment komen, daar loop je tegenaan. Hij wil op een gegeven moment ook gewoon, als het ware, net dat dartpijltje perfect gooien. Zodat alles, het beste materiaal is gekozen, de beste vorm is gekozen. En tot op het kleinste detail van die raket en alles wat hij doet, tot op het kleinste detail moet het dus voldoen aan, is dit de allerbeste oplossing die we volgens de natuurwetten kunnen bedenken? Of zijn we eigenlijk iets aan het doen omdat we het alleen maar kennen van iets anders?
Ja.
En dan moeten we dus opnieuw tegen het licht houden.
Ja.
En wat krijg je dan? Dan krijg je dat je zo nu en dan erachter komt, oh, we hebben het totaal verkeerd aangepakt. Alles terug naar de tekentafel.
Ja.
Alles waar we al 2 jaar aan werken, hup, down the drain.
Ja, daar worden medewerkers over het algemeen niet blij van.
Nee, en investeerders ook niet. Nee. En politici ook niet en ja. Zo. Maar en dan kom je langzaam op iets wat bij zijn persoonlijkheid past. Hij zegt altijd van, ik kan heel veel pijn aan. En dat is natuurlijk pijnlijk als je iets waar je aan gewerkt hebt, als je dat moet weggooien. Maar als je zegt, ja, ik hou me liever aan natuurwetten dan aan conventie. Dan is die pijn dus eigenlijk hartstikke goed te tillen. Want je hebt een goede reden waarom je zegt, jongens, dit is allemaal echt heel relaxed.
Ja.
Maar laten we er doorheen werken. En de oplossing pakken die het beste is.
Er zit een soort extreme focus in. En een soort aspect van, we gaan eigenlijk terug naar de tekentafel. In plaats van gewoon de aanpak van de vorige keer erbij pakken. En kijken hoe we die nog ietsje kunnen verbeteren.
Nou ja, en terug naar die tekentafel. En je dan gewoon echt aan natuurkunde houden.
Ja, maar dat begrijp ik niet helemaal. Je moet je toch altijd aan natuurkunde houden als je in de ruimte in wil gaan. Anders dan ontplof je.
Ja, dat klopt. Onze wereld hangt van zoveel inefficiënties aan elkaar. Het is niet normaal. Kijk naar gewoon een elektrische auto. Was 100 jaar geleden al uitgevonden.
Ja.
Maar toch is het ons gelukt om een eeuw lang alleen maar brandstof te doen. Waarom? Ja. Het is makkelijk. We snappen het. Veel geld aan te verdienen.
Het systeem werkt op een gegeven moment zo.
2% efficiëntie vinden mensen niet de moeite om het helemaal anders te gaan doen. En om er heel diep over na te denken. En opnieuw iets te leren. Maar hij zegt, dat is ook een van zijn manieren, 2% hier, 3% daar, 1% daar, telt jaar in, jaar uit, maand in, maand uit, telt dat gewoon op naar enorme winsten.
Ja.
Dus dan heb je na een paar jaar opeens 30% winst. Terwijl iedereen zei, dit is onmogelijk.
Ja, mooi. Dus waar we begonnen in 2008. Waar staat SpaceX nu? Zeg maar 2023, 2024.
Dat is best een goede vraag. Omdat natuurlijk nog steeds, net als toen in 2008, heel veel van SpaceX nog steeds de belofte is. Maar als je terug omkijkt naar wat hij dan toch in die 15 jaar, 16 jaar gedaan heeft. Dan zie je dat er op dit moment een wereldwijd internet hangt op hoge snelheid. Breedband internet, dat werkt.
Ja.
Werkt goed ook.
Ja, Starlink.
Starlink. Je ziet het de hele tijd overal. En het is goedkoper aan het worden dan alle andere oplossingen die er daar dan beschikbaar zijn. Ja. Dus dat is een belofte ingewilligd. Die Falcon 9 is de goedkoopste manier om cargo in een baan rond de aarde te krijgen. Mensen worden vervoerd. Enorme contracten om mensen naar de maan te brengen. Om mensen rond de maan te brengen. Dus je ziet dat SpaceX daar gewoon de totale ruimtevaartindustrie op zijn kop heeft gezet. En iedereen kijkt eigenlijk alleen naar hun om te kijken hoe het moet. Alleen die belofte van naar Mars gaan en met Starship, want dat is dus dat volgende raketprogramma.
Ja.
Een volledig herbruikbare raket ter grootte van die Maanraket dus ongeveer. Er kunnen 100 mensen mee naar Mars, maar er kunnen ook cargo mee. Er kunnen enorme satellieten mee worden gelanceerd. Je ziet gewoon dat de prijs van dingen in de ruimte brengen, dat die enorm omlaag is gekomen dankzij SpaceX. Ja. En die technologie bestaat, is al goed. Stel, Elon Musk komt morgen onder een zelfrijdende Tesla. Dan kan je gewoon verder gaan met SpaceX, met de technologie die er nu al is. En dan nog steeds is het revolutionair geweest. Alleen niet zo revolutionair als de belofte die Elon Musk in principe gemaakt heeft.
Ja, jij noemt al even Mars. Dat is natuurlijk, daar is hij echt beroemd van geworden. Het idee van, wij moeten de mensheid op termijn naar Mars gaan brengen. Starship, dat is geloof ik een programma dat belooft dan dat je elke 2 jaar gaat er een raket richting Mars. En daar zou je dan ook mee kunnen gaan.
Ja.
Waar komt dit idee vandaan en waarom is het nodig? Want het komt op mij nogal gestoord over om naar een planeet te gaan waar je helemaal niet kan leven.
Het is ongeveer net zo gestoord als een bootje pakken en naar de andere kant van de oceaan gaan. Het is ongeveer net zo gestoord als mensen op de maan zetten, alleen maar om te laten zien hoe sterk land je wel niet bent. En hoe ver je raketten wel niet kunnen vliegen. En naar Mars gaan is net zo'n stom idee. Omdat er gaan mensen dood. Je hebt daar eigenlijk niks te zoeken. Maar wat het voor ons als mensen betekent, is nauwelijks te beschrijven, omdat we het niet helemaal weten. Ik wil eventjes de maanlanding nog 1 keer bijhalen. Ik zeg wel eens, de opmerking, we kunnen naar de maan, maar we kunnen niet puntje, 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 is misschien wel het meest waardevolle geweest van het maanprogramma. Omdat het dus duidelijk laat zien waar mensen toe in staat zijn. En een totaal nieuw perspectief geeft op wie wij als mensen zijn. Dus daar zijn foto's vandaan gekomen die de aarde in het niks laten hangen, wat een filosofische uitwerking heeft. En het heeft allerlei technologie opgeleverd, onder zonnepanelen bijvoorbeeld.
Ja. Begrijp ik jou goed dat deel van jouw antwoord eigenlijk is, we weten nog niet zo goed waarom we er naartoe moeten, maar along the way gaan we geweldige dingen uitvinden over onszelf.
Ook. Ja, waarom moet je naar de Titanic duiken op grote diepte? Ja, omdat het gewoon heel tof is om te kijken wat daar gebeurd is. Maar uiteindelijk leer je dingen over diepzee duiken. Ja. Nou, zo is het met de ruimtevaart niet anders. Heel vaak wordt gezegd van ja, wat moeten we er dan eigenlijk mee? Want met robotjes wegsturen of wat dan ook. De antwoorden liggen besloten in de technologie die gecreëerd wordt dankzij zo'n debiele missie.
En misschien het nieuwe perspectief op de aarde of op ons eigen leven.
Ja, op onszelf. Kijk, je moet ze nu dan gewoon even kijken naar waar we zijn als aapsoort in het tijdsgevricht. We zitten op een planeet die meer dan 4 miljard jaar oud is. Leven is ongeveer 500 miljoen jaar opeens complex geworden. Wij mensen, nou, aapsoort 2 miljoen jaar, 200.000 jaar lang intelligent.
Ja.
En zo werken we naar dit moment toe. En als je op een gegeven moment gewoon uitzoomt naar waar we staan als mensen, dan kunnen we inderdaad, en dat zegt Elon Musk ook altijd, we kunnen wachten tot er iets ons overkomt. En dan was het echt super vet met z'n allen als mensheid. Met bewustzijn en mooie boeken schrijven en films maken. Maar dat is het dan. En er is een ding dat heet de Great Filter. De Great Filter is het concept dat heel veel intelligent leven, dus het komt een beetje uit science fiction of hierover nadenken, het niet lukt om dus voorbij dit punt te komen als waar wij nu staan. Je kan op een gegeven moment bommen creëren die zo groot zijn dat ze ons kunnen verwoesten.
Dat we onszelf kunnen vernietigen.
Ja, je kan kunstmatige intelligentie maken die ons de verkeerde kant op stuurt. Is er een manier waarop wij dat filter van die volgende stap als het ware toch kunnen doen, omdat we gewoon slim genoeg zijn en naar Mars gaan? Daar geloof ik eigenlijk ook wel in. Ik weet gewoon dat je, als je zulke debiele dingen doet, dan komt daar debiele technologie uit voort. Dus ook met het oog op klimaatverandering. Mars valt niet te wonen. Misschien valt er over een paar eeuwen wel te wonen. Dat leert ons allemaal dingen over onze aarde.
Ja.
Over onszelf, wie we zijn. Wie weet wat we daaraan fossielen van leven vinden.
Je vertelt er heel enthousiast over. En ik voel het enthousiasme ook. Ik begin er zelf ook in mee te gaan. En tegelijkertijd denk ik over, je hebt ook mensen die zeggen, het is eigenlijk ook onethisch om miljarden uit te geven aan zo'n Marsmissie. Terwijl er hier mensen doodgaan van de honger, de klimaatcrisis om de hoek staat.
Ja.
Is het niet veel urgenter om daar aandacht aan te besteden?
Ja, om bijvoorbeeld vakanties naar de andere kant van de wereld te verbieden. Het is ook zinloos. Om NFT's te verbieden, zijn ook zinloos. Gewoon plakplaatjes op het internet. Zo zijn er heel veel dingen zinloos in onze wereld. Gewoon concerten in de arena kan je ook mee stoppen, omdat het zinloos is.
Ja, maar dit is een beetje een soort whataboutism. Kan je ietsje meer serieuzer reageren op die fundamentele kritiek?
Nou, die fundamentele kritiek heb ik eigenlijk in mijn vorige antwoord, denk ik, geprobeerd te pareren. Zo van, ruimtevaart levert ons niet alleen een ander perspectief op ons als bewuste diersoort op. Want laten we wel eventjes als premisse nemen. Wauw, wat zijn wij bijzonder als mensen.
Nee, daar ga ik helemaal mee.
Ja, er is wel iets aan de hand met ons mensen wat ons niet bijen of op planten maakt. Er zijn ook heel tof. Ook briljant en hebben we ook nergens gevonden in het universum. Maar mensen zijn wel echt heel interessant. En die doen dingen, zo nu dan, uit de grot weglopen, de oceaan oversteken, proberen computers aan elkaar te knopen, die gewoon heel betekenisvol zijn. Je hebt de vraag, moeten we naar Mars als mens? Daar kan je echt best wel lang over debatteren, want je kan ook net zo goed robots sturen. Is veel makkelijker ook, want die gaan niet zeiken over eten, die hoeven niet te plassen. Dus bemenste ruimtevaart, daar kan je vraagtekens bij stellen. Maar ruimtevaart in het algemeen is voor mij zo'n enorme stap in onze evolutie, dat ik zeg, dat is veel belangrijker dan concerten in de arena. Die kritiek hoor ik heel vaak niet over zulke soort onderwerpen, maar hoor je wel vaak over ruimtevaart, die ongeveer 0,1% van ons hele budget beslaan.
Ja.
De kritiek is volgens mij helemaal niet, het geld is een verspilling, maar ik snap eigenlijk niet waarom wij ruimtevaart nodig hebben. En dan moet je als het ware eigenlijk gewoon veel meer kijken naar wie zijn wij als mensen, wat is de rol van technologie en hoe kunnen we ervoor zorgen dat we onszelf op een dag niet gewoon kapot maken.
Ja.
We zitten op zo'n bijzondere moment in de geschiedenis van de mens. Ja. En Elon Musk is de kartrekker daarvan.
Het is 2008. De Marvel-film Iron Man trekt miljoenen mensen naar de bioscoop. Het vertelt het verhaal van de geniale uitvinder Tony Stark, gespeeld door Robert Downey Jr. Stark is miljardair, playboy en filantropist. Met zijn geld, technologische vernuft en onuitputtelijke zelfvertrouwen beschermt Iron Man de wereld tegen het kwaad.
It's working. We're safe. America is secure. You want my property? You can't have it. But I did you a big favor. I have successfully privatized world peace.
Om zich beter in zijn personage te kunnen inleven, heeft Downey Jr. een bijzondere ontmoeting gehad. Met Tony Stark, maar dan in het echt. Elon Musk heeft de acteur hoogstpersoonlijk een rondleiding gegeven door de futuristische fabriekshallen van Tesla en SpaceX. Musk staat op het punt een volledig elektrische sportauto op de markt te brengen, de Tesla Roadster. Naar 100 km per uur in 3,9 seconden, zonder uitstoot. Beroemdheden staan in de rij voor dit duurzame statussymbool. Onder hen Arnold Schwarzenegger.
I test drove this one, it's hard.
Na de release van Iron Man gaat het hard met Musk. Zijn gezicht prijkt op praktisch iedere tijdschriftcover. De boodschap? Elon Musk, a.k.a. Tony Stark, wants to save the world.
Ja, Thijs. Robert Downey Jr. heeft wel een rondleiding gekregen door SpaceX. In tegenstelling tot jijzelf. zie jij de gelijkenissen tussen Tony Stark en Elon Musk?
Ja, vooral ook omdat natuurlijk Tony Stark gebaseerd is op Elon Musk. Er zit zo'n idee van kan dus een eigenaar, hoe moet je het zeggen, een zakenman, kan die iets doen wat eigenlijk voor de mensheid heel groot is. Ja. Terwijl eigenlijk dus voorheen wij in landen dachten, of misschien generaals of politici. Ja. En net zei Tony Stark, zei we privatized world peace. En Elon Musk heeft behalve rakettechnologie dus ook duurzaamheid geprivatiseerd, om het zo maar te zeggen. Een van de belangrijkste dingen die Elon Musk zei is, een elektrische auto moet niet alleen sexy zijn, of wat hij later zei, veilig zijn, maar het zou ook wel heel fijn zijn als hij winstgevend is.
Ja.
En het klinkt zo simpel, maar ook in die tijd gaat het de hele tijd over het goede willen doen.
Ja.
Het goede willen doen, alsof alles alleen maar uit goede beweging moet. Maar hij zag gewoon, laptopbatterijen zijn heel goed geworden.
Mm-hmm.
Wat als we laptopbatterijen aan elkaar knopen en er een paar wielen onder zetten en een stuur, dan doet hij het toch? En het antwoord was ja, en dat is de Roadster eigenlijk geworden. Ja. En vervolgens kon hij mensen zover krijgen om er geld voor neer te leggen. En het ging net over...
Wacht, ik wil heel even onderbreken, want ja, je gaat nu heel snel. Dus je hebt het eigenlijk over de Tesla. Leg mij nou eens uit, want als ik het goed begrijp, bestonden elektrische auto's dus eigenlijk al heel, heel lang, het principe.
Mm-hmm.
Welke technologische innovaties heeft hij nou aan elkaar geknoopt waardoor Tesla zo'n groot succes is?
In wezen eigenlijk alleen die laptopbatterijen.
Ja, dus dat zijn die, hoe heet dat, lithium-batterijen?
Lithium-ion-batterijen. Ja. Tegenwoordig zijn het iets andere soorten batterijen. Maar dat maakt het in het algemeen mogelijk. En vervolgens kom je dan bij hele soort van basisprincipes uit. En daarom lijkt hij dus ook een beetje op Tony Stark. Je krijgt een soort vertrouwen mee als je je dus op die first principles baseert. Zo van, we hoeven niet naar andere auto's te kijken. Dit is wat op dit moment al kan. Dit is wat al werkelijk is. Dus we kunnen het gaan maken. En ook toen kwam er een soort van 1%, 2%, 3% bij. Van als we dit doen, als we de airco iets beter maken.
Maar wacht even, dus de bijvoorbeeld Volkswagen die pakt hun laatste model benzineauto en gaat hem dan elektrificeren.
Beetje,
En Elon Musk die doet eigenlijk terug naar de tekentafel.
Ja.
En vanuit first principles, zoals jullie dat noemen.
Ja.
En daarom is dat ook een technisch gezien betere auto, klopt dat?
Ja, daar komt eigenlijk het eerste model vandaan. Ja. Dus wat ze dan gaan maken is, dit zou de allerbeste auto zijn die we mogelijk kunnen maken. Ja. Dat is een prototype, dat is stap 1. Maar dat is wat Elon Musk altijd zegt, is het gaat niet om een prototype. Want iedereen kan een PowerPoint maken en een prototype is ook niet zo heel moeilijk. Nee. Waar gaat het nou precies om? Dat je de machine maakt die de machine maakt.
Ja.
Hij zei al vrij snel van, we moeten eigenlijk elektrische auto's, moet gewoon zo simpel worden alsof we speelgoedautootjes maken. Die komen ook gewoon bij miljoenen uit de fabriek. Als we dat nou gewoon groter doen, gewoon we stampen ze als het ware en we hangen er gewoon makkelijk iets in, dan
kunnen we... Maar dat is toch helemaal niet nieuw? Een Volkswagen Golf wordt toch ook gewoon gestampt?
Nee hoor. Nee? Die worden uit 100, 200 onderdelen bestaat gewoon een chassis.
Okay.
En de nieuwste Tesla bestaat inmiddels, na al die verbeteringen, uit 2 of 3 stukken. Dus die worden gewoon op een enorm hoge temperatuur, wordt er dan staal gespoten of zo in een mal van een van de bedrijven uit Italië die dat kon. En dit is, dan komen we ook wel bij een goede crux hoor, van wat maakt een Tesla nou zo goed.
Ja.
Uiteindelijk is het ook gewoon een kwestie van technologie die dus al ontwikkeld is. Want hij kijkt naar first principles, maar hij kijkt ook naar, zoals Steve Jobs dat bijvoorbeeld ook deed, of Thomas Edison. Je pakt bestaande technologie en je knoopt het aan elkaar en dan werkt het gewoon veel beter. Het zelfrijden van die Tesla's bijvoorbeeld, dat is echt briljant.
Ja, heb jij wel eens in zo'n zelfrijdende auto gezeten?
Ja, ja, een paar maanden geleden in New York. Reden van Brooklyn naar New Jersey. En dat was heel tof. Het komt eraan, mensen. Het is echt. Het bestaat al.
Het lijkt mij een heerlijke route om dan zelf achter het stuur te zitten. Maar jij hebt je laten rijden.
Ik heb maar laten rijden, ja. Door de regen, door de tunnel, invoegen, door Manhattan heen. Voetgangers, fietsers.
En hoe werkt dat? Je drukt gewoon op een knopje, autodrive. En dan...
Ja, je tikt twee keer naar beneden. Een soortje van je cruise control twee keer naar beneden. En dan gaat hij.
En als er dan een rood licht is?
Dan ziet hij een rood licht. Dat heb je nu al in Tesla's. Ze kijken rond. Er hangen allemaal camera's aan vast. Die zien gewoon wat er op straat gebeurt. Dus als dat van rood naar groen springt, dan doet hij toeng. Want hij ziet het gewoon.
Helpt hij een beetje.
En wat is daar nou zo briljant aan? Die Tesla's die hebben allemaal ogen. Die hebben camera's. En nog voordat ze zichzelf konden rijden, waren ze al wel data aan het verzamelen. Dus al vanaf 2017 ongeveer reden Tesla's rond en die keken gewoon de wereld in. En al die data kwam binnen, werd gewoon geüpload naar de servers van Tesla. Die op die manier dus data begonnen te bouwen om kunstmatige intelligentie op te laten trainen. En dit is zo slim gezien van Elon Musk, dat hij dus voordat de technologie er was, ver daarvoor, dacht hij, oké, maar dit is stap 1. Dat kunnen we nu al doen. We kunnen nu al camera's ophangen voor de parkeerassist en voor de weet ik het wat. En met software-updates daarna het gewoon verbeteren. En nu zie je dus dat ze zo ontzettend ver voorlopen op alles en iedereen. Omdat ze dus al jarenlang
omdat
al die data
al hebben.
Ja.
Even een vraagje tussendoor, Thijs. Jij zegt dan van Musk wil dan investeert in een machine die de machine kan bouwen. Of jij zegt Musk had al in 2017 gezien, we moeten de data gaan verzamelen van die camera's. Maar dat is toch niet Elon Musk persoonlijk die dat allemaal verzint en doet. Dat is toch altijd een team van ingenieurs en medewerkers. Waarom schrijf jij dat allemaal toe aan hem?
Omdat hij het overzicht duidelijk heeft. Hij is ook extreem slim, hè? Hij is gewoon extreem slim. Dus hij heeft waanzinnig veel slimme mensen om zich heen verzameld. Hij heeft een team gevonden. Hij is keihard naar de mensen die niet dan in dat team passen. Dus dan is dat ook een vorm van Maskianiteit, waarbij je dus ook gewoon meteen wegsnijdt wat je niet nodig hebt en daar niet sentimenteel over doet. Daar kan je absoluut van vinden wat je wil. Er staan in de boeken zijn daar ook mooie voorbeelden van, waarbij je echt denkt van wauw. Dan wordt hij ook in het centrum van, is hij nou een superheld? Ik weet het niet, maar zo eenzaam als al die superhelden in al die films zijn, zo moet hij zich wel voelen. Omdat hij dus heel vaak kiest voor wat is het slimste voor de technologie en niet voor wat levert geen pijn op. Ja. En dus doet hij dat in zijn eentje? Nee, natuurlijk doet hij dat niet in zijn eentje. Maar hij is dus wel heel vaak degene die zegt, maar als we gewoon even nadenken over deze technologie, dit en dat en zus en zo, werkt gewoon al. Dus laten we dat gewoon doen. De machine die de machine gebouwd, het moet winst opleveren. Dus in sprookjes, daar kan je niks mee. En al die dingen samen maken dus, en dat moet je dan ook maar gewoon aannemen van bijvoorbeeld zijn vriendin, ex-vriendin. Die zeggen gewoon het leiderschap dat hij daarmee toont de hele tijd. En dat hij er ook altijd is, dat hij in de fabriek sliep. Om te laten zien van ik vind dit heel belangrijk. Op de moeilijkste momenten er altijd is. En altijd voor de troepen uitlopen. Ja, op een gegeven moment is het, nee natuurlijk heeft hij een AI-deskundige daar. En een material design expert daar. En zo heeft hij al die experts om zich heen verzameld. Maar op een gegeven moment is er wel één iemand die begrijpt waar die mensen het over hebben, wiens geld er de hele tijd ingaat, die de hele tijd het gezicht is van alles en dus alle verantwoordelijkheid moet vangen ervoor. Dan heeft hij natuurlijk niet in zijn eentje gedaan. Maar dat het zonder hem niet gelukt was, dat is ook evident.
Ja, het verklaart ook misschien waarom hij ook altijd de baas wil zijn in de organisaties die hij leidt. Mm. En als dat niet kan, dat hij dan met enigszins ruzie vertrekt.
Ja, alhoewel Gwyneth Shotwell, de CEO van SpaceX, zit daar al heel lang. En ook daar, als hij zich er niet mee hoeft te bemoeien, dan vindt hij het ook fijn volgens mij. Ja. Heel veel van die dingen waar we het over gepraat hebben, daar is hij helemaal niet meer eens meer dagelijks bij betrokken. Hij doet nu op dit moment voornamelijk dus dat zelfrijdende auto's doet hij. Dus dat algoritme dat erbij hoort en de technologie die er aan de grondslag ligt. De zelflandende raketten en de robots die eraan komen. Menselijke robots om het zo maar te zeggen. Daar houdt hij zich op dit moment dus heel erg mee bezig. Al die andere dingen niet. Dus dan kan je ook daar over een paar jaar weer van zeggen, heeft hij dat nou allemaal zelf gedaan? Nee, maar hij is op dit moment dus de punt van de speer in de technologie die over 5 jaar dus revolutionair is.
Ja. Ja, dus hij is alweer een stapje verder, zeg je eigenlijk.
Hij is constant, en dat zie je ook aan zijn tweets, zie je aan zijn gedachtes, zie je aan waar hij mee bezig is. Hij is constant dat stapje op iedereen voor aan het nadenken. Ja. Over al die verschillende technologieën.
Nog even terug naar de elektrische auto. Volgens mij het tijdperk van de elektrische auto is inmiddels wel definitief aangebroken. Iedereen die denkt misschien over de aanschaf van een nieuwe auto, die zal niet snel meer voor een ouderwetse benzine of diesel kiezen. Kun jij voor ons duiden wat Musk nou met Tesla in dat proces heeft betekend?
Hij heeft elektrische auto's sexy gemaakt. En dat klinkt stom, maar daarvoor waren ze vaak raar en duur. Raar, duur, werkte van alles niet aan. Er was er eentje die wel goed was en die heeft het om politieke redenen binnen het bedrijf GM, General Motors, niet gehaald. Die had, ja, dat is heel ver mee kunnen komen. En toen een paar jaar later liet Elon Musk gewoon zien van, maar deze technologie doet het gewoon. Ja. Het is gewoon een vette auto, het is een toffe auto. En dat is heel belangrijk dat je dus niet hoeft in te leveren op een elektrische auto. Je krijgt niet iets minders, je krijgt iets meers. Hij is stiller, hij is schoner, hij kan heel snel optrekken.
Ja.
En oh ja, hij is ook nog eens oplaadbaar met duurzame energie. En die dingen bij elkaar,
dat spreekt consumenten aan.
Dat spreekt consumenten aan. Ja. Dus uiteindelijk is het ook gewoon, dan krijg je gewoon een waardevol product. Welk prijskaartje zijn mensen daarvoor bereid te betalen? Dan ga je proberen daar een auto voor te maken. Want ze waren niet een half miljoen, hè? Ze waren uiteindelijk destijds die Roadster, die eerste Roadster, was een ton of zo, moest je er volgens mij in stoppen. En dat was echt zo van, het is een niche product. We zijn nog bezig. Je kan je geld verliezen, maar help ons. Dat was die Roadster. Maar toen bij die Model S was het gewoon heel duidelijk. En zo van, dit is een prachtige auto. Won ook auto van het jaar. Niet elektrische auto van het jaar, maar gewoon de beste auto van het jaar. 2012 of zo uit mijn hoofd. 2011 zo rond die tijd. En liet daarmee zien, kijk jongens, dit is de beste auto die er is. En hij is elektrisch.
Ja.
En dat veranderde gewoon iets in de hoofden van mensen. Die bij een elektrische auto altijd dachten, oh ja, dan sta je vast halverwege. Dan ga je langzaam en het werkt vast van alles niet. En gewoon laten zien dat iets al werkt. Dat is wat Elon Musk de hele tijd opnieuw deed. Dus al die sceptici die de hele tijd zo van, ja, dat gaat hij niet lukken. En er zijn er zoveel. En vandaag gewoon, alle kranten en de social media lopen zo over van die mensen die aan de zijlijn staan en zeggen, nee, dat gaat er nooit werken. Of een of ander raar argument bedenken om maar niet wel op die bandwagon te hoeven springen van, oh mijn god, het werkt. Het is fantastisch. Het ziet er fantastisch uit. Hij doet het. En nou ja, met een beetje hulp kan je het nog betalen ook.
We zien ook dat Tesla heeft echt de naam van Elon Musk definitief gemaakt.
Hm.
Tegelijkertijd kwam dus toenertijd die film Iron Man uit en werd die vergelijking gemaakt van, is Musk dan eigenlijk onze Tony Stark?
Beetje mythisch, hè?
Beetje mythisch. En die zag ook een soort mediadynamiek op gang komen, dat iedereen wilde hem hebben. En hij liet het zich ook wel een beetje aanmeten. Ja. Hij vond het prettig, die aandacht. Hoe kijk jij daarnaar?
Hij is vroeger veel gepest, hè?
Ja.
En ook door zijn vader, een vervelende man. Dus je ziet dat hij de hele tijd een soort geldingsdrang heeft.
Ja.
Die bloedirritant is, maar hem ook weer gebracht heeft waar die is. Die mediadynamiek vind ik moeilijk of zo, omdat je zag rond 14, 15, 16 zag je heel duidelijk dat iedereen met hem wegliep, om het zo maar te zeggen.
Ja.
En sindsdien is het als het ware salonveeg geworden om gewoon heel moeilijk te doen over Elon Musk de hele tijd. Dus sommige mensen zien hem absoluut nog steeds als een Tony Stark en een superheld, maar dat hij inmiddels de flawed superheld is, die ook vanaf toen al op Twitter gekke dingen zei of ruzietjes aanging. Of je denkt van, dit is zo futiel. Waarom ga je zo'n ruzietje aan?
Ja.
Omdat hij dus een ego heeft dat bediend moet worden.
Dan kan je nog zo'n brein hebben en vanuit first principles redeneren.
Ja.
Dan komen er toch ook andere hartstochten naar boven, blijkbaar.
Hij is heel emotioneel, hè? Dus hij huilt makkelijk. Hij kan kwaad worden en zo. Arrogant zijn. En dus inderdaad zeer snel gekrenkt als hij niet serieus genomen wordt. En dat zie je dus ook wel. Van, hij wordt dus nog steeds, ook door heel veel mensen die daar geen verstand van hebben, niet serieus genoeg genomen. Of bijvoorbeeld niet uitgenodigd op het Witte Huis bij een top over elektrische auto's. Vanwege politieke redenen. En dan zie je dat het zo steekt dat hij dus anderhalf jaar lang aan het flirten is met de andere politieke partij, met de Republikeinen.
Ja.
Gewoon simpelweg omdat je ziet, hij wil dan ook wel die erkenning. Van, heb ik zelf ook heel raar gevonden, want ik heb Elon Musk echt veel gevolgd. Vooral op basis van wat hij zelf zei, eigenlijk heel lang. Want dat waren gewoon hele interessante interviews. Maar dat bevragen ervan en dat constant proberen aan zijn stoelpoten te zagen, heb ik ook heel bevreemdend gevonden. Dus van, dan komt er op een gegeven moment een vent die het lukt om elektrische auto's te maken. Maar dan is er bijvoorbeeld, for lack of a better term, een linkse elite.
Ja.
Die als het ware een beetje vies is van geld. Die dan heel erg dus om die reden niet naast hem willen staan. Want ja, hij is een miljardair. Dat zie je nu in de Verenigde Staten ook. Hij moet toch aan het kruis genageld op een bepaalde manier. Terwijl hij eigenlijk ook die superheld is.
Ja.
Volgens mij gaan meerdere van die superheldenfilms daar ook over. Over die dynamiek. Ja. Zo van, je bent de held en de villain in één.
Ja, vaak is dat wel zo. En als hij een superheld is, wat is dan zijn superpower?
Dat hij heel veel pijn aan kan, zegt hij zelf. Dat zijn zijn woorden. Dat hij heel veel pijn aan kan. En ik merk het echt ook de hele tijd als je heel vaak discussies begint of gewoon gesprekken begint met mensen op feestjes over wat echt is. In plaats van wat als het ware iedereen op het feestje denkt, dan heb je gewoon geen gezellig feestje. Je moet toch op een bepaalde manier meepraten met mensen en dan hopelijk een klein tikje geven links en rechts. Want mensen willen helemaal niet de realiteit horen. De realiteit is ruw, is hard, is ontdaan van romantiek. Ja. En onze hele samenleving zit zoveel romantiek en romantische ideeën. Dat we het helemaal niet lekker vinden om keihard te horen. Nee, dit is hoe het is. En eigenlijk anders werkt het niet. En hij werkt daar de hele tijd doorheen. Ja. Met allemaal, laten we zeggen, gewoon de mensen die in Delft en Eindhoven werken. Gewoon engineers, techneuten.
Ja, mensen. Nerds. Nerds.
Ja, nou, noem ze maar nerds. Om iets gedaan te krijgen. We zijn hier niet om het gezellig te hebben met elkaar. We zijn hier om een probleem op te lossen.
Dat is de superpower.
Ja, en vervolgens heeft hij een toolbox. Waar we het over gehad hebben, al die andere dingen. Dus gewoon goed zakelijk inzicht. Die toolbox, daar kan hij dan uit putten om dus door al die pijn heen te kunnen. Want uiteindelijk moet er wel iets zijn dat werkt.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ik word gek van dat verkeer. Ik ga een boormachine voor tunnels bouwen. En begin gewoon met graven. Het is een tweet van Elon Musk uit 2016. Waarin hij klaagt over de files in Los Angeles. Het lijkt een grap. Maar het is het begin van The Boring Company. Een tunnelboorbedrijf dat ondergrondse transportsystemen voor auto's ontwikkelt. Zelfrijdende elektrische voertuigen, uiteraard uit Musks koker, zullen zeer snel door tunnels, ook van Musk, onder alle andere auto's rijden. Zodat mensen sneller hun bestemming kunnen bereiken. Experts merken fijntjes op dat zo'n systeem al bestaat, namelijk de metro. Is dit niet gewoon de eliteversie hiervan? Een paar jaar later ligt onder het conferentiecentrum in Las Vegas de eerste autotunnel. Een wandeling van 20 minuten teruggebracht naar een rit van 1 minuut. Op een filmpje toont de praktijk iets anders. In een claustrofobische tunnel zien we een rij Tesla's met chauffeurs wachten tot de stoet in beweging komt. De toekomst van transport lijkt te maken te hebben met, jawel, file.
Ja, Thijs, blijkbaar verandert niet alles wat Musk aanraakt in goud.
Nee, vooral als hij op een gegeven moment tegen dingen begint aan te schurken waar hij geen verstand van heeft.
Ja.
Of als hij een technologische oplossing zoekt voor bijvoorbeeld een sociaal of meer een architectureel probleem. En dat zie je met die boring company.
Ja, leg eens uit wat hier misgaat.
Nou, vooral wij als Nederlanders, denk ik, hebben een unieke positie hierin. En ik moet ook gewoon even persoonlijk zeggen, ik heb 5 jaar in de Verenigde Staten gewoond. En toen ik vorig jaar nog eens op een grote trip door het land ging, vond ik het allergrootste probleem van de Verenigde Staten op dit moment. Afschuwelijke staat van de publieke ruimte.
Ja.
Je komt uit je huis, je stapt in je auto. Je komt misschien niet eens je huis uit, maar je stapt in je auto. Je zit in een autowereld tot je op een gegeven moment hem geparkeerd hebt. En dan ga je weer ergens naar binnen. En dat is Amerika. Gewoon, het is zo voor auto's gemaakt.
Het is volledig ingericht op auto's.
Volledig ingericht op auto's. En soms in een binnenstad niet.
Ja. Als je dus geen auto hebt, dan ben je ook echt
verloren. Meegemaakt. Ja. Echt. En ik vind het heel leuk om dus het OV in de Verenigde Staten uit te proberen. En dat is altijd gewoon een verhaal.
Ja, een avontuur, maar je bent niet snel op de plek.
Het kan helemaal niet. Het is afschuwelijk.
Terug naar de Boring Company.
Ja,
wat gebeurt er?
En wat gebeurt er dan nu? Er wordt voor te veel aan auto's, wordt een oplossing bedacht, namelijk nog meer auto's. En dan begin je langzaam te zien dat de manier waarop je erover denkt, en dat is ook met Tesla over bijvoorbeeld motoren of over elektrische fietsen of gewoon alles wat niet een auto is, het past niet binnen zijn belevingswereld, om het zo maar te zeggen. En dan zie je dus dat hij met zo'n oplossing komt als een netwerk onder Las Vegas met tunnels. Ik vind het boorgedeelte, daar kan ik iets mee. Hij zei over tunnels, boren, waarom doen we daar eigenlijk zo moeilijk over? We boren al 150 jaar tunnels met z'n allen. Waarom doen we elke keer net alsof dat naar de maan gaan is? Laten we gewoon een grote fabriek neerzetten voor het maken van een algemene soort boormachine. Super slim. Maar vervolgens gaat hij zich bemoeien met transport. Ja, een auto kunnen maken is iets anders dan een vervoerssysteem kunnen maken. Ja, ik geloof er gewoon absoluut niet in dat je autoverkeer kan oplossen door gewoon de snelweg alleen maar te blijven verbreden. Dat is gewoon evident, trek je daarmee gewoon uiteindelijk meer verkeer aan.
Ja.
En dat niet alles van ons vervoersprobleem heeft een auto-oplossing. En dan zie je, en hij heeft het dus in een paar, want we kunnen het veel breder trekken, hè, dan die Boring Company.
Ja, precies. Doe
het maar. Of je nou over Oekraïne dingen zegt, omdat hij boeken over Napoleon heeft gelezen.
Ja.
Of Nederlandse boeren, vind ik ook een goed voorbeeld. Dus het begon ook zelfs over Nederlandse boeren. Zich te mengen in die discussie nadat hij Twitter gekocht heeft.
Ja.
En dan wordt het gewoon allemaal heel irritant. Want dan
waarom is dat irritant?
Omdat hij, net als iedereen zou moeten weten, dat je over dingen waar je gewoon eigenlijk niet zoveel van af weet, moet je even koffie gaan halen. Dan moet je gewoon je mond houden en kijken of je misschien goede vragen kan formuleren naar de mensen die er wel iets van weten. Maar je moet niet gaan lopen oreren op een soort troon over dingen waar je geen verstand van hebt. Want dan wordt het gewoon heel snel heel pijnlijk.
Ja, want we weten dus, hij heeft dus wel verstand van engineering of dat soort aspecten. Ja. Maar dus misschien minder van planologie of van de agrarische industrie.
Of van fietsen.
Van fietsen.
Ja. Van gewoon.
Wat heeft hij over fietsen gezegd?
Daar zegt hij dan van, ja, zo gevaarlijk. Zo gevaarlijk. Ja, maar scooters bijvoorbeeld of zo. Daar kan je allemaal goede discussies over voeren. Van op welk moment is een scooter een vervanging van een fiets of een elektrische fiets van een fiets die op benenkracht gaat. Dus het gaat natuurlijk om klimaatverandering. Dus daar moet je goed over nadenken. Maar ook die focus de laatste jaren op sportauto's. Dus er moet dan een keer een Roadster 2 aankomen. Of er is een nog snellere Model S uitgekomen. Terwijl de belofte van Tesla vond ik altijd een kleine auto als het Volkswagen idee. Ja. Dat iedereen een elektrisch autootje krijgt. Supergoed. Ja. En dan zie je dat hij dus, het zit niet in zijn belevingswereld. Nee,
voor Europese steden hebben we meer behoefte aan kleine auto's dan aan grote SUV's.
Ja, of aan scootertjes, of aan stepjes, of aan weet ik veel hoe je het dan wil noemen. En de laatste jaren is hij steeds juist veel sterker geworden over die dingen waar hij eigenlijk zich gewoon buiten zou moeten laten.
En zie je dan ook zeg maar de omgekeerde dynamiek op gang komen vergeleken met de successen. Als er een succes is, dan wordt hij ermee vereenzelvigd en dan wordt hij daarmee steeds meer genialiteit naar hem toegedicht. Mm-hmm. Maar als er dus iets misgaat, zoals die Boring Company, wat niet meteen een instant succes is, dan lijkt het dus ook dat die mislukking aan hem ook een beetje gaat kleven.
Ja, ik vind het moeilijk om te meten in hoeveel mensen hem bewonderen. En ik vind het moeilijk om te zien hoeveel mensen hem geïnformeerd als het ware niet mogen.
Ja.
Want heel veel mensen lezen ook gewoon even iets in de krant. Of die gek die heeft Twitter gekocht. Dus wat haalt hij nu wel niet in zijn hoofd? Kan je trouwens ook van alles over zeggen. Ik vind Twitter ook een duidelijke afleiding van al die dingen waar hij mee bezig is. Valt daar best wel misschien een app uit te boetseren die hem geld oplevert. En het soort van net als het Chinese WeChat wordt. Maar dat is allemaal niet de reden dat ik geïnteresseerd ben in Elon Musk.
Nee.
Media, hij heeft er echt wel slimme dingen over kunnen zeggen op een gegeven moment. Omdat hij zelf zo onterecht behandeld werd, om het zo maar te zeggen. Dus hij zag in de afgelopen 10 jaar heel vaak hoe hij dus iets goeds deed.
Ja.
En er was geen aandacht voor. Hij werd door het slijk gehaald. En dat heeft hem ook wat uitgelegd over hoe nieuws werkt. Dat hij slechte vragen kreeg. Zo korte termijn gedacht. Zo gebrek aan inzicht. Dat hij is gaan uitwaaieren naar een soort algemene rol. Van mensen komen naar mij toe om voor dit soort dingen. Nou, dan zal ik ook inderdaad ook wel iets over diplomatie te zeggen hebben.
En het is ook wel, als we even teruggaan naar het thema van de superhelden. In superheldenfilms is dat ook een bekende thematiek. Van je kan wel een superheld zijn, maar als je verkeerd wordt begrepen door de massa, dan kan je zelfs een beetje overgaan naar de dark side.
Ja, of buitenspel gezet worden. En dat is toch een beetje. Mensen willen natuurlijk hem graag bewonderen en lauweren. Maar zodra je hem opeens een gegeven moment niet helemaal meer vertrouwt. Zo van, hij maakt soms best wel een rare afslag. Hoe weten we dan zeker dat deze en deze afslag niet ook een rare afslag zijn?
Terwijl jij zegt bijvoorbeeld, nou, wat hij over een fiets zegt of wat hij met Twitter doet, vind ik minder interessant. Maar dat maakt nog niet zijn successen met Tesla of SpaceX minder relevant.
Nee, precies. Die successen zijn absolute successen. Maar het is een beetje zoals een acteur die prachtige films maakt en iemand op zijn gezicht slaat of mensen onjuist behandelt. Dan is toch de shine, de glow gaat gewoon een beetje minder. En dat vind ik bij Elon Musk jammer, omdat ik ook me zeer betrokken voel bij klimaatverandering en hem heel hoog heb zitten vanwege zijn rol in het
succes van elektrisch rijden.
Ja. Maar als hij dan dus andere dingen doet waar ik het niet mee eens ben, dan moet je ook natuurlijk heel duidelijk kunnen zeggen, dit hier en hier maak je een ontzettende fout. Wat een ontzettende onzin.
Thijs, ik zie de pijn in je ogen als je dit moet toegeven.
Nee, ja, valt wel mee.
Nee, het is wel een soort persoonlijke held voor jou. Kan je er iets over zeggen van hoe heeft zich dat door de jaren heen ontwikkeld? Hoe kijk je naar hem?
Nou, wat ik zo prachtig vond aan Elon Musk was dat hij dus heel vaak door allerlei onzin heen kon snijden met iets wat gewoon waar is. En zo met een hele simpele Jip en Janneke. Nee hoor, want het werkt gewoon zo. En als je dan een beetje technisch inzicht had, dan was het, oh verdomd, ja, dat is waar ook. En wat ik zo jammer vind, is dat hij de laatste 2 jaar vooral heel vaak zinnige discussies doorsnijdt met onzin.
Ja.
En dan vervolgens hele volkstammen over onzin bezig zijn. En dat gaat mij niet omdat ik zo graag, weet ik veel, een of andere vent aan zijn voeten wil liggen. Ja. Dat heeft het helemaal niet mee te maken. Het is frustratie over de wauw, wat kon hij een hoop helderheid scheppen in discussies. En nu opeens vertroebelt die discussies.
Hij schept de orde in de chaos. En nu chaos is hij zelf een aanstichter van chaos.
Absoluut, dat is het. Dat is frustratie van mijn kant. Ja. Niet een oh mijn god, mijn held is gevallen. Ja. Want ook toen, 10 jaar geleden, keek ik altijd naar van wauw, wat kan één vent, hoe kan het nou dat één vent zoveel rake dingen zegt de hele tijd? Waarom heeft niemand anders het hierover? Dit heb ik heel lang herhaald. Waarom zegt niemand anders de dingen die hij zegt? Waarom doet niemand anders de dingen die hij doet? Wat is het toch dat we allemaal liever over waterstof en over nee, want dat gaat nooit werken en moeten we misschien niet dit of dat gaan proberen? In plaats van, kunnen we niet gewoon die vent volgen daar waar het gewoon werkt? Weet je al? En dat mensen dat moeilijk vonden om daar achteraan te gaan. En nu heeft hij het heel erg over autonomie. Dus over robots die dingen kunnen doen. En over een superverhelder verhaal. Het kan zijn dat hij probeert dat goed te houden en het goede te doen. Maar wie zegt dat hij ten alle tijde controle houdt over die technologie, om het zo maar te zeggen. Dat weet ik ook niet. Dus inmiddels begint hij zo, omdat dus 10 jaar lang niemand net zo slim was als hij, om het zo maar te zeggen, zie je dat hij op een gegeven moment zo'n machtspositie heeft. Waarbij je dan dus inderdaad gewoon, nou, we kruisen de vingers in de lucht. Ja. Dan hopen dat het allemaal goed gaat. Je weet het niet.
Ja. En dus, maar wat zegt dat ook over misschien het gevaar van dat we met z'n allen iemand zo'n superheldenstatus geven in feite?
Dat meer mensen niet zo bang moeten zijn. Nee. Dat andere mensen ook moeten opstaan.
Ja.
Niet vanuit onkunde, maar vanuit kunde. Dat wetenschappers die misschien op dit moment alleen maar bezig zijn met publiceren van dingen, misschien moeten die iets gaan maken.
Ja, ga eens wat doen in plaats van een paper schrijven die 5 mensen lezen.
Misschien dat briljante programmeurs wat vaker moeten denken, ik wil een winstgevend product maken in plaats van dat ik alleen maar iets heel grappigs wil maken. Of bijvoorbeeld iemand die een hele goede technologie heeft, nadenken over hoe schaal je het op. Dat is heel belangrijk. Die opschaling was iets dat ook heel duidelijk van hem kwam. Gewoon, waarom is het ook zo dat alles blijkbaar bij hem als één persoon ligt?
Thijs, we gaan naar de afronding van deze aflevering. Als wij nou Musk in de toekomst met heel veel overtuigingskracht een technologische doorbraak horen aankondigen, hoe moet ik dan weten of het dit keer inderdaad weer een prachtig idee is wat gaat werken? En wanneer is het een soort oprisping van hen over iets waar hij eigenlijk geen kaas van gegeten heeft?
Ik denk als je bij hem, als het gaat over technologie, of het nou software of hardware is, en hoe je die technologie tot leven kan scheppen, dan zou ik hem serieus nemen. Als het een sociaal probleem is dat heel vaak toch met cultuur te maken heeft, of met politiek of met verhalen, dan is hij gewoon één druppel in de grote oceaan van meningen. En dan hoef je hem dus niet serieus te nemen. Maar in het eerste geval, als het gaat over technologie, ik denk technologisch inzicht is over het algemeen ook vrij laag. En ook van al onze collega-journalisten extreem laag. Het zijn allemaal alfa's. En je ziet dus ook dat heel vaak de technologie zelf niet doorzien wordt. Dus zoiets als dat zelfrijden en die bots en AI en AGI en alles wat daar aankomt. Ik denk dat mensen gewoon te weinig technologisch inzicht hebben om goed te begrijpen welke consequenties het kan hebben, hoe het werkt. Daar zit gewoon zoveel opvoeding nog bij. Dat mensen dus heel vaak, denk ik, een beetje zo wegschuiven van, nou ja, als hij het zegt, of ik ben niet meer bezig, maar als je, wat je in het Engels technologically literate wordt, mm-hmm. dus gewoon een beetje snapt hoe technologie werkt, ik denk dat dat voor de hele samenleving zou werken om te weten wat je moet omarmen en wat je niet moet omarmen.
In ieder geval bedankt dat jij ons een klein beetje hebt kunnen onderwijzen over dit onderwerp. En ook dank voor jouw enthousiasme. Thijs Goes.
Graag gedaan.
Je luisterde naar Wie is Musk? Een podcast van VBK Audiolab en uitgeverij Atlas Contact. We hebben nog een boekentip. Wat kan jouw bedrijf leren van de methode Musk? In het boek Exponentiële Organisaties hebben de auteurs alle tips netjes op een rij gezet. Alle boeken uit de podcast vind je op boekenwereld.com via de link in de show notes. In de volgende aflevering spreken we filosoof Dick Timmer over de morele en maatschappelijke impact van het gigantische vermogen van Musk.
Als jij sinds de dag dat Jezus geboren werd $300,000 per dag had gespaard, dan had je nu nog geen 230 miljard gehad.
Waardeer je deze serie? Geef ons dan een recensie op bijvoorbeeld Apple of Spotify. Dat helpt andere mensen deze serie ook te vinden. Wie is Musk? Is gemaakt door Rachel van der Pol en Simon Dikker-Hupkes. Productie, Ellen van Dalsem en Hedy de Vree. Techniek en montage, Daphne Blokhuis en Stefan van Duin van Tinium Audioboek Producties. Muziek, BMG Production Music.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Laat haar profiel nog zien.
Sophia, 28.
Advocaat.
Yes!
Doe wat nodig is. Het belangrijkste is haar persoonlijke omgeving,
Erik. Hi, jij bent Sophia.
Hi.
Hi, ik ben Jonathan.
Nog nooit kwam je zo dichtbij de Nederlandse spionagewereld.
Jonathan, mocht blijken dat deze leiden minder onschuldig zijn dan gedacht, dan is de case closed.
Omdat het Den Haag is?
Politiek is een no-go.
Jonathan, een razendsnelle audiothriller over een jonge AIVD'er op een onmogelijke missie.
Ik krijg iets binnen via de politieke desk.
We moeten niet hebben dat dit zich tegen ons keert.
Een verhaal over Russische inmenging in de politiek. En over macht en ambitie.
Ik heb dus de hele tijd het idee dat ik iemand zie.
I said no.
Hey.
Go away.
Don't be stupid.
Don't!
Sophia! Sophia!
Gebaseerd op de ervaringen van voormalig AIVD'er Inze Martin.
Jonathan.
Ja?
Kijk uit, hè. Dat je niet vergeet waarom we dit doen.
Nu, in je favoriete podcast-app.